Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het allereerste padje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your babies, babies, baby dus. Naïef.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
Zie je de burgemeester van je woonplaats wel eens fietsen? Is je oom ergens wethouder? Of heb je met een schoolproject wel eens een minister de hand mogen schudden? Dan weet je hoe lokaler, hoe normaler. Wordt de politiek Haagser, Europeeser en daarna mondialer, dan worden de organen vager en de mensen anoniemer. Maar is dat wel zo? Wie draaien er hoog in de boom aan de knoppen? Welke knoppen zijn er allemaal en hoe bedien je ze? Wat scheelt, de internationale diplomatie heeft vele cockpitten. Maar gelukkig heeft Nederland een veelzijdige piloot. Door de raampjes overziet Karel van Oostrom de wereld. En vandaag kijken wij eens een dagje naar binnen bij die cockpit. Een inkijkje in het leven van een topdiplomaat. Welkom hier, Karel van Oostrom.
Dankjewel, Leon. Heel leuk om hier te zijn.
Ja, wat een eer om je te ontvangen, Karel, vandaag. Ik zal even heel kort omschrijven wat je allemaal gedaan hebt en in welke functie we je nu kennen. Gewoon puur voor de luisteraar om een idee te krijgen met wie we vandaag aan tafel zitten. Hebt heel veel diplomatieke disciplines gediend. Gewerkt op verschillende ambassades. Vanuit Den Haag als raadsadviseur buitenlandse zaken en defensie. Later ook als directeur-generaal politieke zaken. Bent 7 jaar permanent vertegenwoordiger bij de VN geweest in New York. Uiteraard voor ons land, Nederland. En in 2018 was je een van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad en daarover veel meer. Sinds 2020 ben je ambassadeur van ons land in Londen.
Je hebt het belangrijkste gemist, dat ik op mijn 15e, 16e voetbalde bij UVV in Utrecht. Hey. In het 13e elftal en dat in het eerste elftal Marco van Basten speelde. Kijk, dat was ongeveer het niveauverschil.
12 teams verschil.
En de vader van Marco, Joep van Basten, was toen aan het aftrainen. Die was 50, 60. Ja, ik kon er geen hout van, maar het was heel leuk om met die mensen te mogen voetballen.
Is dat weinig gescheeld of er was een carrière als profvoetballer voor je in het verschiet geweest?
Nee, ik heb 6 jaar aangetoond dat ik daar ongeschikt voor was.
Ja, kijk aan. Okay. Soms is het ook goed om dat soort dingen af te sluiten. Ja. Daarna nooit meer gaan voetballen?
Nee, terwijl ik wel in het buitenland de profijt van heb gehad. Ik sprak een beetje Arabisch. En als je toen ik in Damascus woonde tussen 92 en 96, als je de grens over moest, was er altijd gedoe. Maar ik kon zeggen, ik, Anna, voetbal. Abu, vader, Marco van Basten.
Hey, ja.
En er waren mensen echt helemaal onder de indruk. God, deze man kent Marco van Basten.
Ja, je was 1 handshake away van God.
Ja. Nee, ik heb Marco ook de hand geschud.
Ja, ja, precies. Ja. Oké, okay, hier.
Als toeschouwer.
Ja, iedereen weet dat als je ergens achter in een taxi zit, in welk land dan ook, een van de allereerste gespreksonderwerpen die voetbal gaat, is altijd voetbal.
Precies. Ja. 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 En als je dan een eentje kent, dan is het helemaal feest. Ja. Maar goed, toch misschien meer bekend van de diplomatieke functies.
Ik hoop het.
Dat sowieso. Mijn vraag is daarbij een beetje, wil jullie dit vroeger ook altijd al worden?
Ja, wat een leuke vraag. Nee, ik wilde dus voetballer worden, maar ik heb aangetoond dat ik dat niet kon.
Toen dat niet lukte.
En eigenlijk is het feit dat ik diplomaat ben geworden in essentie een heel romantisch verhaal. Dus het was jaar de serie 1982. Ik kende een heel leuk meisje sinds 23 oktober 1981. Belangrijke data in mijn leven. Eerste seizoen in Woelumeloe. Dat is heel bijzonder.
Voor de Utrechtse luisteraars. Ja. Bekend voor de mensen daarbuiten. Ja. Een beruchte nachtclub.
Er staan ook nog wel wat vingerafdrukken van ons inderdaad. Ja.
En rond 20 april 82, dus dat is 6 maanden later, stond er een artikel in de Volkskrant over de nieuwe diplomaat. 3 moderne talen, Engels, Frans, Duits had ik. Internationale betrekkingen had ik gestudeerd. Economie was een bijvak geweest. Culturele affiniteit. Ik kom uit een ongelooflijk muzikale familie en ik ben het zwarte schaap omdat ik niks met muziek heb, althans klassieke muziek. En ik las dat. Ik denk, dat artikel. Ik denk, hey, dat ben ik. Ik had nooit geweten wat ik wilde worden en ik liet het aan dat hele leuke meisje zien. En die keek mij lief aan en zei, als je dat lukt, ga ik met je mee. En vervolgens ben ik afgestudeerd dat jaar. Daar ben ik militair dienst in gegaan. Pelotonscommandant geweest bij de Garde Grenadiers. Daarna ben ik Nederlandse Vereniging voor Management gaan werken. Maar dat jeukte nog in mijn achterhoofd van, het is eigenlijk wel heel leuk om samen de wereld over te gaan. En in 1984 ben ik toen gesolliciteerd bij Buitenlandse Zaken. Helemaal doorheen gegaan. En sindsdien zijn we, toen waren we al getrouwd. En vervolgens heeft zij 6 keer naar leven ontslag genomen om samen de wereld over te gaan.
Wauw.
Oh, ja, dus dit is echt een project van ons tweeën. Ik ben verbonden met BZ omdat ons leven echt ook daarmee, nu 40 jaar zo intensief verbonden is. Ja.
En heel veel gezien al van de wereld daardoor.
Ja. Ik heb plaatsingen gehad, begonnen in Ottawa in het tweede half jaar 80. Toen terug in Den Haag. Toen naar Damascus, inclusief in Syrië, inclusief Jordanië en Libanon. Er waren toen geen ambassades. Veel meegemaakt. En daarna 6 jaar in Den Haag, toen 4 jaar in China, toen 7 jaar in Den Haag. En toen vroeg Frans Timmermans of ik zin had om naar New York te gaan. Om een campagne te voeren en proberen in de veiligheidsraad te komen.
Ja. Spoiler, dat is gelukt. Maar daar komen we straks op terug. Want ik wil eigenlijk even een bruggetje maken naar jouw huidige functie. Want op dit moment ben je ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Zo luidt volgens mij de formele volledige titel.
Heel goed.
Mogen we niet vergeten, Noord-Ierland. Deze dagen weer veel in het nieuws. Heel interessant. En ik wil eigenlijk even helemaal beginnen bij de basis. Ook gewoon even voor de luisteraars. Want volgens mij de meeste mensen die denken bij een ambassade of een consulaire instelling bij, ik ben mijn paspoort kwijt, ik bel de ambassade. Of ik heb een probleem met de politie of iets in het buitenland, ik bel de ambassade. Maar wat is precies jouw rol als ambassadeur? Zou je ons kunnen meenemen in een dag in het leven van jouw huidige ambassadeursfunctie?
Dan doe ik eerst een stapje achteruit. Je kunt ons werk van 2 kanten invliegen. Wie onze klanten zijn en de thema's waaraan we werken. Dus aan de klantkant beginnen. Hè, wij als ambassade met inmiddels 100 mensen naar Brexit. Dus van 45, 46 in 2015 verdubbeld. Zo. We zijn aan 1 stuk door bezig met onze klanten. Dat is burgers, je noemde het al. Mensen die een paspoort weg kwijt zijn. Er wonen 160.000 Nederlanders in het VK. Dat is zo groot als Arnhem. Dus het is toch een middelgrote Nederlandse stad. Die allemaal hun eigen problemen kennen. Die hun paspoort moeten vervangen. Die allemaal problemen hebben als gevolg van Brexit. ID-kaart mag niet meer. Je moet je paspoort hebben. Je moet een verblijfstatus hebben in het Verenigd Koninkrijk. Dus we hebben heel veel mensen die echt burgers aan het helpen zijn. Inclusief die toeristen die hun paspoort kwijt zijn. Tweede, er zijn 7.000-8.000 Nederlandse bedrijven actief in het Verenigd Koninkrijk. En die hebben allemaal problemen. Dus onze ambassade heeft nu, als gevolg van Brexit, hè?
Ja, ja.
Dus we hebben nu iemand van de douane. Het mooiste voorbeeld van hem vind ik, dat was in de eerste weken na Brexit. Er waren 3 containers met verse tomatenplantjes verkocht van het Westland naar ergens in het VK. En bij de export was in de systemen een verkeerd vinkje aangevinkt. En hij stond vast in de haven.
Ja.
En ik weet inmiddels dat tomatenplantjes 72 uur in een container kunnen overleven. En daarna ben je 10 miljoen kwijt, want dat is zoveel was de waarde die erin zat. Zo.
Oh.
En hij heeft 24 uur gebeld, heeft hem losgepraat en toen mochten ze door.
Ja.
Nou, en als gevolg van Brexit zijn er heel veel van dit soort praktische problemen. Dus we geven voortdurend voorlichting, we helpen. En een heel praktisch voorbeeld, er staat hier op tafel een glazen kan. Als je 1 glazen kan van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland exporteert, moet er 130 euro aan douanedocumenten bij.
Zo.
Dat ga je dus niet doen. Nee. Dus al die bedrijven die een stukje cheddar verkochten uit het Verenigd Koninkrijk of een horloge of een overhemd.
Ja. Gaan die niet in bulk en in grote.
Die gaan nu in bulk, gaan die naar Nederland. En een groot deel van de zwarte doos die langs de snelweg staan, zijn distributiebedrijven die Britse bedrijven helpen om hun producten te verkopen.
Oh, ja.
Zo'n tweede klantgroep, bedrijven. De derde, je moet je voorstellen dat elke topambtenaar in Den Haag, laten we zeggen, 300-400 mensen voor Brexit zijn of haar counterpart in het Verenigd Koninkrijk elk kwartaal wel sprak in Brussel. Je komt elkaar tegen. Dus als je bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt, dan heb je problemen met de ferry tussen IJmuiden en Newcastle. En dan kon je zeggen, Leon, I'll phone you tomorrow. En dan belde je even of je sprak elkaar 's avonds. En dan kon het praktisch probleem worden opgelost. Er zit geen Brit meer aan tafel hè, naar Brexit.
Nee.
Dus die schakeling is mis. Dus eigenlijk elk ministerie heeft op onze ambassade iemand neergezet. Zodat die schakeling voortdurend kan worden gemaakt.
Ja.
En de laatste categorie bewindspersonen geldt hetzelfde voor. Elke minister komt zijn of haar counterpart in Europa wel tegen in Brussel. Dus de Britse niet meer. Dus we hebben elke 2-3 weken, en nu is het wat rustiger na de verkiezingen, hadden we wel een minister op bezoek om afspraken te maken.
Het is toch ook wel echt van al die belangrijke posten vlakbij ons. Hè? Van al die landen waarmee we zoveel te maken hebben. Is dit natuurlijk met afstand degene die het meest veranderd is in de afgelopen jaren.
Zeker. En ik was de eerste aanvliegroute die ik koos was burger. Wie zijn onze klanten? De tweede is welke thema's zijn we mee bezig?
Mm-hmm.
Nou, wij als ministerie zijn een paar hele grote thema's. We zorgen ervoor dat Nederland veilig blijft. Dat doen we samen met Defensie. Maar het zorgen voor een internationaal stabiele rechtsorde. Veiligheid staat op 1 bij ons.
Ja.
Tweede thema, welvaart. Daar gaf ik net een paar voorbeelden voor. Hoe helpen we bedrijven? Derde, duurzaamheid, rechtvaardige wereld. Daar zijn we ook steeds mee bezig. En vierde, zorgen dat de burgers iets kunnen. Nou, al die thema's zijn we ook als ambassade bezig. Dus laten we veiligheid lekker een thema kiezen. Oekraïne. Dan kun je ook meteen heel concreet zien wat we als ambassade doen. Oekraïne, dag 1 was het probleem met humanitaire goederen om die daarheen te krijgen. In Nederland hebben we gezegd, uit de Europese Unie naar Oekraïne kunnen we. Mensen hebben toen heel veel humanitaire goederen ingezameld. Dus gaf de douaneprocedures af, het kan zonder problemen naar Oekraïne door.
Ja.
Onze douaneman zei, kunnen we ook. Is met de Britse douane gaan praten, heeft ervoor gezorgd dat Britse hulpgoederen ook zonder douaneprocedures door Nederland heen naar die arme mensen in Oekraïne komen.
Ja, ja, ja.
Dat is een douaneman. We hebben 5 mensen op onze militaire afdeling. Die zijn fulltime bezig met het begeleiden van alles wat er militair gebeurt.
Ja, oké. Ja.
Als je in het Verenigd Koninkrijk, ik mag de locatie niet noemen, er is 1 plek in het Verenigd Koninkrijk waar Nederlandse militairen Oekraïnse militairen helpen opleiden in 5 weken. Mijn eigen opleiding 40 jaar geleden was 6 maanden. Nou, Oekraïners krijgen het in 5 weken. Nederlanders trainen die mensen. Nemen dan heel emotioneel afscheid. Want je neemt afscheid van iemand die je 5 weken heel goed hebt leren kennen.
Nee, die naar het front gaat.
En die gaan naar het front en die kunnen 2 weken later dood zijn.
Ja,
Dus dat is veiligheid. Burgers noemde ik al. Ik heb eigenlijk nog een dimensie erbij. Cultuur. We doen ook heel veel aan culturele samenwerking. We helpen ook Nederlandse culturele instellingen om hun events in het Verenigd Koninkrijk te organiseren en andersom.
Ja.
Bijvoorbeeld binnenkort opent de grote Frans Hals tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja, wat doe je als ambassadeur? Die heb ik in Londen mogen openen toen hij daar eerst was.
Ja, ja, dat is wel leuk.
Ja,
dat zijn dan wel enige krenten uit je pap als ik dit zo hoor. Ja, want een dag in het leven als ambassadeur, als ik jou zo hoor, is eigenlijk gewoon elke dag is gewoon totaal anders.
Ja.
Dan heb ik eigenlijk 2 vervolgvragen voor je daarover. Want waar ben je nou het meest mee bezig, waar je eigenlijk het minste zin in hebt? En andersom, waar ben je eigenlijk het minst mee bezig, waar je het meeste zin in hebt?
Zo.
Maar zijn er voorbeelden van dingen te noemen?
Doe één voor één.
Ja, dus waar ben je het meest mee bezig? Waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt? Of in ieder geval iets wat misschien voelt als een moetje? Of juist omdat het gewoon zoveel impact heeft op je leven? Of...
Ik ben een optimist. Dus dat kenmerkt mij dat ik optimist ben, positief. En dat ik heel sterk in het hier en nu leef. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik een ontzettend leuke baan heb. En dat ik eigenlijk geniet van alles wat ik doe. Ja, dus ik vind het heel moeilijk te zeggen wat ik dan niet leuk vind om te doen.
Nou, minst leuk, hè? Dus zelfs in alle dingen die heel leuk zijn, zijn er dingen die het minst leuk zijn. We hadden van tevoren eigenlijk de disclaimer moeten zeggen dat we hele diplomatieke antwoorden zouden krijgen vandaag natuurlijk.
Wil je daar meteen een antwoord op die laatste opmerking? Er bestaat een misverstand dat diplomatie betekent dat ik altijd diplomatiek ben. Diplomatie gaat over effectief gedrag.
Kijk.
Als ik diplomatiek ben tegen een Rus, we gaan het straks over de Verenigde Naties hebben. Maar als ik diplomatiek ben tegen een Rus, wanneer we echt ruzie hebben over MH17 of het tribunaal krijgen. Als ik dan heel diplomatiek ben, dan hoort hij me niet.
Ja.
Ik heb een collega die zit in Azerbeidzjan, die krijgt dingen over zich heen. Als je dan heel vriendelijk en aardig blijft, dan lopen mensen over je heen.
Ja.
Dus een echte diplomaat is in staat om te schakelen in zijn gedrag. In dit geval, ik heb serieus niet een goed antwoord. Ik vind mijn baan echt heel erg leuk. Omdat ik inmiddels sinds ik ambassadeur ben ook in staat ben om de organisatie waarin ik in werk op mijn manier vorm te geven. En soms in een grote organisatie heb je last van een groter geheel. Want in Londen zitten we met zulke fantastische mensen dat ja, ik ga fluiten naar mijn werk. Dat durf dat echt te zeggen.
Ja.
En het tweede gedeelte van je vraag was?
Waar je het minst mee bezig bent, waar je eigenlijk wel veel meer mee bezig zou willen zijn. Want als ik je net al zo hoor, kijk, ik snap dat het heel bijzonder is om bijvoorbeeld echt iets te kunnen betekenen voor de veiligheidssituatie in Oekraïne.
Ja.
Of bijvoorbeeld voor de ondernemer uit het Westland die zijn tomatenplantje bijna ziet verpieteren. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor Brexit, ja, dat was jij er niet natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat er misschien dingen zijn waarvan je denkt, nou, hier zou ik me wel echt meer, dit zijn echt leuke dingen om me veel meer mee bezig te houden dan iets reactiefs of iets op veiligheidsgebied.
Ja. Diplomaat zijn betekent een enorme impact op mijn privéleven. Dus wat ik meer zou willen doen. Ik heb een geweldige zoon, die is 29, heet Gustav, werkt bij Randstad. Die zou ik vaker willen zien.
Ja.
En het voordeel van Londen is dat ik dichterbij ben. Maar toen wij naar New York gingen in 2013, was hij net begonnen aan zijn tweede jaar bij University College in Utrecht.
Ja.
En we denken wel eens terug. We gingen gewoon naar New York toe en is hij daar achtergebleven.
Hm.
En ik denk dat hij heel blij was dat we weg waren, want hij had echt vrijheid. En toch tegelijkertijd denk ik van, als ik terugkijk in mijn leven, wat ik het meest gemist heb, is ik heb niet te weinig gedaan, vrienden, familie. En Londen is wat dat betreft een geweldige plek, omdat iedereen makkelijk langskomt. En we met één eurostaartje van 3,5 uur in Den Haag zijn.
Ja.
Dus dat compenseren we nu.
Ja. Ja. Was los van de nabijheid tot Nederland Londen ook extra aantrekkelijk voor jou, omdat het nu zo'n rumoerige tijd is daar de afgelopen jaren?
Ja, ik beslis niet zelf waar ik heen ga.
Nee, begrijp ik. Maar trok dat je aan? Of had je zoiets van, ach, geef me even een...
Ik kan voorkeuren aangeven, maar ik weet zeker dat het kabinet besloten heeft dat ik naar Londen zou gaan, omdat ik in staat ben om een groter team goed te laten functioneren. Kan zorgen dat een organisatie staat, dat mensen weten wat ze moeten doen. En de overgang in New York van een relatief klein team met een uitbreiding van 25 mensen was een enorme managementuitdaging, afgezien van alle inhoud en alles wat we impact extern moesten hebben. En in Londen gold datzelfde. Dus toen het kabinet besloot, denk ik dat daar ook wel eens nagedacht van... ik ben niet een Einzelganger die alleen met zichzelf bezig is. Ik gedij bij samenwerken met andere mensen. Dat vind ik ook leuk.
Ja. Interessant ook om te horen dat die ambassade van Londen, dat die zoveel groter is geworden sinds de Brexit. Ja. Dat heb ik me eigenlijk nooit zo beseffen.
Logisch,
het is heel
wel,
logisch,
hè?
Want er zijn heel veel posten die komen erbij. Of in ieder geval, hè, veel wereldjes, veel ministeries. Ja. Er is veel meer behoefte aan communicatie die er eerst helemaal niet was. Omdat ze gewoon dezelfde ambassade waren als een Berlijn of een Parijs of wat dan ook, omdat ze gewoon een EU-land waren. En nu ineens krijg je een hele rare status van zo'n land en dan krijg je dus ook heel veel mensen erbij.
En het is nog steeds verandering, hè? Daar zijn we voortdurend voorlichtingen over aan het geven. Nog een heel makkelijk voorbeeld de komende 2 jaar. Dus de afgelopen 2 jaar is veranderd dat je ook met je Europese ID-kaart naar Londen kon.
Mm-hmm.
Dat kan niet meer, alleen met je paspoort.
Ja, oh ja.
Dus ik krijg nog steeds telefoons in het weekend. Ik sta hier met mijn paspoort. Ik sta hier met mijn ID-kaart, ik kan niet naar binnen. En dan, daar kunnen we ook niks aan doen. Nee. Dus neem je ID-kaart mee. In de komende 2 jaar, en jullie zijn ongetwijfeld wel eens in de Verenigde Staten geweest, heb je ESTA. Moet je van tevoren registreren, je paspoort, alles. En dan betaal je iets van $10 of zo, $7.
Ja, iets meer is volgens mij tegenwoordig. Maar het is inderdaad, je kan het in het vliegtuig invullen, bij wijze van spreken.
Oké, dat gaat tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ook komen.
Oh, fijn.
Dus dat is heel fijn, maar dat moet je wel van tevoren doen, anders heb je een probleem.
Yeah.
Dan heb je ook nog het Europees Entry and Exit systeem, waarbij je vingerafdrukken, wat je in de Verenigde Staten ook hebt, gekoppeld worden in je paspoort aan een database. Ja, dat gaat ook aan beide kanten gebeuren. Dus ook voor de komende 2 jaar, houd het in de gaten en zorg dat je dat op orde hebt voordat je vertrekt. Want je kan er niet in het vliegtuig doen. Je moet het doen voordat je aan die Eurostar komt of aan de voorkant.
Ja.
En dan sta je daar heel zielig en dan bel je de ambassade en zeggen beter voorbereiden.
Ja, want is het dan, hè, want als ik dit zo hoor, dan zou ik denken, dit ligt op het niveau van 2 staten die dit, of in ieder geval in dit geval de EU en het Verenigd Koninkrijk, die dit met elkaar moeten besluiten. Wat is dan jouw rol daarin? Breng jij advies of is het gewoon meer dat het beleid wat daar bedacht wordt, dat jij verantwoordelijk wordt voor het uitrollen naar Nederland daarvan?
Onze rol is, het zit op een aantal dimensies. Zit in ieder geval voorlichting geven aan onze belangrijkste groep klanten. Dus al die toeristen, maar ook de 160.000 mensen die daar wonen, die zich op moeten voorbereiden. Dus bij de verandering van dat je ID-kaart niet moest, niet meer mocht hebben om het VK in te komen, hebben we echt ook een campagne, een voorlichtingscampagne gegeven aan iedereen in Nederland. Zorg dat je paspoort meeneemt. En voor dezelfde dingen geldt het wat ik net allemaal vertel, maar ook aan de Britse kant bestaat heel weinig bewustzijn wat het praktisch betekent.
Ja.
Dus ja, heel concreet. Minister Jezekus was op bezoek in het VK, sprak met Suella Braverman, haar counterpart. En ik heb toen de minister ook aangesproken, de Britse minister. Zei, weet je dat dit allemaal speelt? De minister van Binnenlandse Zaken. Ja, dat komt wel goed. Ik zei, nou, dat betekent dat, dat, dat. Het betekent heel concreet. Zijn jullie wel eens met Eurostar naar Londen gegaan? Het is gewoon een station. Het is een station, dat is niet zo groot. Dat betekent dat daar machines moeten komen. Dat betekent dat een heel groot gedeelte van St. Pancras in Londen toch omgezet moet gaan worden. Daar loopt Eurostar mee kapot.
Ja.
Als je met de ferry gaat in Newcastle of Rotterdam of Hoek van Holland, moeten daar op de kade moeten ook van die terminals komen. Aan de andere kant ook. En het voordeel is omdat wij in het VK zo in de haarvaten zitten van de samenleving, dat ik zei de gek en mijn plaatsvervanger toegang hebben op politiek niveau. En heel veel informatie daar gefilterd wordt, kunnen wij direct aan hen doorgeven.
Ja, ja, ja.
Dus de hele tijd aan het verbinden en vooral ook aan het beïnvloeden en zorgen dat de Nederlandse belangen goed worden behartigd.
Ja, dus eigenlijk in dit geval vertolk jij eigenlijk gewoon letterlijk een soort tolkenfunctie. Dus zeg maar dat jij begrijpt niet alleen wat er in Nederland in het buitenland beleid speelt, maar ook wat er bij het Verenigd Koninkrijk in het binnenland beleid speelt.
Ja.
En dan is eigenlijk wel meteen mijn vraag, in hoeverre moet jij zelf ook op de hoogte zijn van al het binnenlandse politieke nieuws van het Verenigd Koninkrijk?
Beide kanten op. Hè. Wij werken als ambassade voor de Nederlandse overheid, voor de Nederlandse maatschappij. Dus wij moeten heel goed bijhouden wat er in Nederland gebeurt. Die geven ons instructies wat we moeten doen ten aanzien van Oekraïne of andere onderwerpen. En aan de andere kant, op dit moment praten we vooral tegen de zittende regering. Mm-hmm. Maar we hebben elk kwartaal een werkontbijt met Keir Starmer, de leider van Labour. En er komen verkiezingen aan en Labour staat op dit moment 25% ervoor. En daar bouwen we nu al relatie mee op om die domeinen die ik noemde, hè, dus veiligheid, welvaart, rechtvaardigheid, om die uit te zetten bij hen en hun te beïnvloeden.
Ja, dus jullie kijken echt naar voren, naar potentiële volgende verkiezingen, en jullie praten al met de leiders van Labour. Oh, dat vind ik wel interessant.
Ja. Ja.
Want ben je dan bijvoorbeeld ook bezig, want hè, terwijl we dit opnemen, is het een en ander gaan in Noord-Ierland. Er is een nieuwe premier gekozen daar, dat is van Sinn Féin. Nou, dat is voor het eerst een soort meerderheid politiek gezien voor onafhankelijkheid van heel Ierland, zeg maar, van de samenkomst. Hmm. Kijk je ook naar dat soort, het is natuurlijk een brug te ver nog om dat te zeggen hoor, maar in hoeverre kijk je dan naar zo'n situatie in Noord-Ierland, ook met het oog op Brexit, ook met het oog op de relatie met Nederland?
Er zitten een aantal dimensies aan. Om te beginnen voor Nederland. We hebben daar een historische rol, omdat Noord-Ierland mede is ontstaan doordat William en Mary en William in de tijd daar ook aanwezig is geweest. Ik heb altijd een oranje das om. De titel van mijn boek is ook Met een oranje das, om mij neer te zetten als ambassadeur van Nederland. De enige plek waar mijn team zegt die oranje das gaat niet om, is in Noord-Ierland.
Ja.
Omdat dat echt een kleur is van de unionisten. Zeg maar de mensen, protestanten die vooral bij het Verenigd Koninkrijk bij de union willen blijven. Dus er gaat geen oranje das om. We zijn daar geweest toen het grote probleem net opgelost was, waar we aan hebben bijgedragen over hoe je nou vorm moet geven dat Noord-Ierland zowel lid is van de Britse markt, of onderdeel is van de Britse markt, als van de Europese Unie. Dat was technisch, was ingewikkeld. Dus Windsor Framework is de oplossing geweest. En onze douanemensen, en er zitten drie Nederlandse douanemensen bij de EU douanemissie in de haven bij van Noord-Ierland. Die hebben er echt aan technisch bijgedragen dat die technische oplossing die toen gevonden werd, dat die tot stand kwam. Ja, en laat ik nog een mooi verhaal vertellen. Toen we daar waren met ons team, was er ook een twintigtal studenten van de Artes, de Hogeschool voor de Kunsten uit Arnhem, Twente, dacht ik. Nou, in ieder geval Artes, A-R-T-E-Z. En die gaan elk jaar daar 2-3 maanden heen voor producten van, zo het noemen, kunstenmaatschappij. En dan proberen ze met elkaar projecten te ontwikkelen, kunstprojecten te ontwikkelen, die relevant zijn voor de context van Noord-Ierland. Nou, heel concreet. Die hebben allemaal een aantal weken op het scheidslijn in Belfast gekomen, waar een hele grote muur staat, met allemaal teksten erop, waarbij de unionisten en de nationalisten gescheiden worden. Dus protestanten en de katholieken.
De peace wall.
Ja, de peace wall. Peace wall, ja. Peace wall met tussen aanhalingstekens.
Orwelliaans.
En ik mag niet zeggen kinderen, maar die studenten, maar allemaal kids van 2022, die hebben daar echt met de mensen gesproken. Laat ik twee voorbeelden eruit noemen die mij enorm raakten. De een was, die zeiden, ja, die muur die staat hier. Wat kunnen we daarmee? En eentje is op een briljante idee gekomen. Laten we nou eens proberen gaten in die muur te boren van een decimeter omvang. En dan doen we kijkgaten in. Dan kun je van naar de andere kant kijken. Ja. Dat vond ik al een hele leuke. En de ander was, we gaan gaten boren en dan planten we aan de ene kant een boompje. Die glijden we door naar de andere kant.
Oh, ja.
Hey. En dan gaat hij aan de andere kant bloeien.
Ja, leuk.
Symbolisch. Dat vond ik echt heel mooi. En dan het tweede voorbeeld wat ik wilde geven is, één iemand had een interviewboekproject gedaan. Is allemaal oud-strijders in de burgeroorlog in Noord-Ierland gaan interviewen. Ik word altijd emotioneel als ik dit vertel. En die heeft gewoon mensen geïnterviewd. En die gaf een debriefing aan zowel unionisten als nationalisten, hè, dus die grote groep er was, en ons vanuit de ambassade een debriefing. En ze, ja, het mooiste gesprek wat ze had gehad was iemand van tweede helft 50. Die zit in een veteranenziekenhuis. En toen had ze gevraagd, als u uzelf 40 jaar geleden op uw 15e één advies zou mogen geven, wat zou u dan zeggen? En toen zei die, I would tell myself to learn to love and not to hate. Nou, en iedereen die stond gewoon met tranen van, dat is wat er mis is gegaan.
Ja, ja.
Dus zijn we met Noord-Ierland bezig? Ja, we zijn ook met Belfast bezig. We zijn ook met Schotland bezig.
Yeah.
Het hele Verenigd Koninkrijk is onderdeel waar we werken. Waarbij één bijzonder van iets van buitenlandse zaken is. We hebben mensen zoals ik worden betaald. Maar we hebben in elk grotere stad in het Verenigd Koninkrijk zit een honorair consul. Er zijn veel plekken op de wereld waar die zit. En als je in de problemen zit, heb je ook heel vaak dat een honorair consul je kan helpen. Ja. En in dit geval zitten op al die plekken prima mensen die burgers helpen en vooral ook bedrijven helpen. Om ook na Brexit ervoor te zorgen dat wij kunnen blijven exporteren en zaken doen.
Ja. En dan misschien mijn laatste vraag over, nou, sowieso Brexit, maar misschien ook VK. Het is een beetje koffiedik kijken, maar zie jij scenario's waarin zij ooit nog weer terug bij de EU zouden willen kunnen?
Dat is een hele moeilijke vraag. De vraag stel ik heel vaak aan Britse politici en die zeggen allemaal, dit is zo'n toxic subject, zo'n politiek gevoelig geladen onderwerp. We hebben daar een hele duidelijke keuze gemaakt. Er is een referendum geweest. Dat het ook niet zoveel zin heeft om te kijken naar de opiniepeilingen. Want die zijn op dit moment, beginnen mensen door te krijgen dat er misschien wel heel veel nadelen aan Brexit zaten.
Ja, regret is wel vaak gevallen.
Dat in ieder geval de politici die wij spreken van de grote partijen zeggen, nou voorlopig gaan we iets anders doen. We gaan ervoor zorgen dat de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie beter worden, dat die hersteld gaan worden. Heel makkelijk voorbeeld is het Erasmus-programma, waar onder Boris Johnson gezegd is, de Britten doen er niet aan mee. Er zijn nu politici uit de oppositie zeggen, nou, we gaan in ieder geval dat Erasmus-programma herstellen, zodat studenten weer in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren.
Ja.
Het tweede voorbeeld is, nadat we de problemen in Noord-Ierland hadden opgelost, en vooral door de EU, maar daar hebben we als lidstaat aan bijgedragen, is de blokkade op het Horizon-programma gestopt. Dus de Britten kunnen weer deelnemen aan het Horizon-programma. Het gaat om vele tientallen miljarden over een grotere tijd van samenwerkingsprojecten tussen grote universiteiten. En dat betekent ook dat die banden hersteld worden. Dus ik denk dat we across the board gaan zien herstel van die banden, pragmatisch samenwerken. En dat betekent voor ons in Nederland, voor onze burgers, bedrijven, bewindspersonen en onze beleidsambtenaren, dat wat we hebben ingezet met elkaar. Het is een buurland. Het is verdomde belangrijk voor ons. Moet je voorstellen, totale handel tussen beide landen is 150 miljard euro. Dat is gigantisch. Ja. Er zijn 100.000 banen in Nederland afhankelijk van Britse bedrijven. Dat is zo belangrijk. Dat moet je koesteren, dat moet je investeren. En daar gaan we mee door. En ik denk dat dat de prioriteit is de eerstkomende periode.
Ja, dus het is eigenlijk meer blokjes bouwen en dan hopen dat het kasteel wat uiteindelijk terecht komt van de blokjes die we hebben gebouwd een beetje lijkt op een lidmaatschap van de EU. Dan echt dat we zeggen, oké, we worden weer lid.
Een beetje de Brexit verzachten eigenlijk.
Ja, nou, ik krijg heel vaak de vraag, het is net zoals bij een scheiding. Want na een scheiding heb je ook een fase, blijkt, zeggen mensen, waar je echt bezig bent met de problemen op te lossen. En pas later, je hebt kinderen, dan moet je toch iets van positief doen. En dan is het antwoord ook altijd, jongens, ik ben nu, jullie hebben meegerekend, bijna 43 jaar bij mijn echtgenoot. Ik weet niet wat een echtscheiding is.
Nee.
Goed, we gaan het even hebben over je tijd bij de Verenigde Naties. Je was dus vanaf 2013 permanent vertegenwoordiger namens Nederland bij de Verenigde Naties. Was dus vaak aanwezig bij de algemene vergadering. Een beetje het parlement van de wereld, toch wel.
Ja.
En in 2018 uiteindelijk ook hoofd van de Nederlandse delegatie in de VN-veiligheidsraad, waar we dat jaar lid van waren als land. Even kort kennis maken met de Veiligheidsraad, want die is in onze afleveringen nog niet zo heel vaak voorbijgekomen. We komen later terug op welke 15 landen daarin zitten. Maar kun je voor ons eerst in één zin uitleggen wat de Veiligheidsraad doet?
Zo. De Veiligheidsraad is het hoogste orgaan in de wereld. Die uitspraken kan doen die leiden tot dwingend internationaal recht waar alle landen zich aan moeten houden. Dat is één zin, toch?
Dat is één zin, ja.
En dan wil je vast een voorbeeld hebben. dus bijvoorbeeld, toen in 2014, 15, 16 Noord-Korea kernproeven deed, vond iedereen dat heel vervelend. Dat was een strijd met alle afspraken die we internationaal hebben gemaakt om verspreiding van nucleaire wapens, kernwapens tegen te gaan. En toen heeft de Veiligheidsraad besloten in 3 sanctiesrondes om eigenlijk de mogelijkheden voor Noord-Korea om de spullen te kunnen kopen nodig om nucleaire wapens te bouwen, om dat tegen te gaan. En ook nog strafsancties op een aantal onderwerpen om hen te bewegen om met het programma te stoppen.
Ja, dus echt een dwingend orgaan op het gebied van vrede en veiligheid.
Het ene makkelijkste voorbeeld is sancties, dat gaf ik net. En het andere is vredesmissies. Dus Nederland is heel actief geweest in Mali de afgelopen jaren. Inmiddels niet meer, maar daar hadden we een grote missie. Om daar ook de legitieme regering te ondersteunen en te beschermen tegen de strijd van het terrorisme wat er kwam. En dus de Veiligheidsraad kan dat mandaat geven. En misschien een derde voorbeeld. De Veiligheidsraad kan ook individuen verwijzen, hoe moet je dat zeggen? Verwijzen naar het internationaal strafhof hier in Den Haag. En besluiten dat een land vervolgd moet worden. Misschien het tweede nog over de Veiligheidsraad, over de samenstelling. Ik zei net, er zitten 15 landen in. De Veiligheidsraad is in 44, 45 opgericht na de Tweede Wereldoorlog. 5 grote landen hebben toen een permanente zetel gekregen. Die zitten er altijd in. Verenigde Staten, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China. En de andere 10 plekken zijn sindsdien, in 45 waren er 11 landen. In de jaren 60 zijn het er 15 geworden. De andere landen worden één keer in de zoveel tijd gekozen. Ja. Zodat je een wisselende gekozen leden hebt.
Ja, en die 5 permanente leden, die hebben ook het recht om resoluties tegen te houden.
Ja.
En die 10 andere leden niet, maar die hebben natuurlijk wel een belangrijke rol. En wij hadden dat ook in 2018. Meestal worden die gekozen voor een termijn van 2 jaar.
Ja.
Wij zaten er maar 1 jaar in. Hoe zat dat precies?
Eerst 1 stapje terug. 7 gekozen leden hebben samen ook een veto. Dus als je het goed organiseert met elkaar, heb je ook hindermacht. In ons geval, toen Frans Timmermans me vroeg om naar New York te gaan in 2013, want toen was hij minister van Buitenlandse Zaken. Toen zei hij, je gaat er voor 2 redenen heen. Je gaat heen om een campagne te voeren om gekozen te worden. En ten tweede, vervolgens ga je de raad in. En word je niet gekozen, dan zorg ik ervoor, zet ik je persoonlijk op een roeibootje in de East River in New York. En je zorgt me dat je thuis komt, want dan wil ik je niet meer zien.
No pressure.
Ik zei, nee Frans, dat is helder. Op dat moment, in 2016, zou er een verkiezing zijn voor de periode 2017-2018. En het gaat dan per regionale groep, in dit geval 2 zetels voor de Europese groep, de West-Europese groep. En er waren 3 kandidaten, Zweden, Italië en Nederland. Dus we hebben 3 jaar lang campagne gevoerd. Dat wil zeggen dat wij, ons team, ik, eigenlijk bij al onze collega's, ik persoonlijk tenminste 2-3 keer bij al mijn collega's langs ben geweest in New York om te bepleiten wat wij vonden dat we voor verschil konden maken inderdaad. En tegelijkertijd ook alle ambassades in de wereld in de hoofdsteden ook gelobbyd hebben. In Den Haag ook gelobbyd is met de ambassadeurs die hier zijn. En dat Mark Rutte ook voortdurend in elk gesprek dat hij had, dit heeft opgebracht. Toen de verkiezing was in 2016, juni als ik me goed herinner, werd Zweden in de eerste ronde gekozen. En wij hadden voorsprong op Italië, maar na 5 ronden stonden we allebei op 95. Ik geloof naar 5 rondes. Toen bedacht ik, ik ben blij dat ik geen politicus ben, want zijn verkiezingen spannend. Ja. Dus echt zo bewondering van onze politieke baas dat ze dat aandoen. Ik was na 5 ronden was ik leeg. Maar toen zeiden ook mensen in de algemene vergadering, er is ooit meer dan 140, 150 stemrondes geweest, omdat twee landen het niet eens konden worden.
Zo.
En toen zijn er een aantal mensen, heel concreet bij mij, de Bulgaar tegen mij, en ook tegen minister Koenders die er was. En Mark Rutte zat in Brussel op een Europese raad met premier Renzi. En ik begreep tegelijk, kwam bij ons alle drie binnen, kun je niet die 2 jaar delen. En dat hebben we toen gedaan.
Ja, ja. Dus we misschien bezig, beter dan nog 100 rondes ruzie, ja, met een bondgenoot eigenlijk.
Ja, dat was natuurlijk het curieuze, dat de situatie was. En je maakte ook geen vrienden bij, want het leidt tot niks. Ja. En uiteindelijk, het was, ik zeg uit mijn hoofd, 5-6 dagen na Brexit, ik kreeg een enorm applaus, omdat we hadden laten zien dat samenwerken internationaal en internationaal de verbinding zoeken, dat kan. En dat je een probleem kan oplossen.
Ja.
En dus ook voor ons, het VK viel op dat moment, traditioneel in ons buitenlands beleid, eerste instantie Duitsland, Frankrijk, VK en uiteraard de Benelux daarbinnen. VK viel weg. En omdat we het samen met Italië gingen doen, hadden wij collega's die in Rome in hun systeem en in New York gingen werken in het eerste jaar. Het tweede jaar andersom. Dus eigenlijk strategisch in die 2 jaar zijn we heel erg naar elkaar toe gegroeid. En dat hielp.
Ja. We gaan even inzoomen op dat jaar 2018. Het is toch alweer 6 jaar geleden. Dus even opfrissen voor de luisteraar. De grote lijnen op het wereldtoneel. Ja, de burgeroorlog in Syrië was nog in volle gang. In Myanmar werden de Rohingya het land uitgejaagd. Zuid-Soedan was onrustig. Venezuela natuurlijk. Een paar moordpartijen. Sergei Skripal werd vermoord in Salisbury. Ja. De Saoedische journalist Jamal Khashoggi werd vermoord in Istanbul. Ja. Donald Trump die trekt zich terug uit de nucleaire deal met Iran. Ja. Begint een handelsoorlog met China. Schudt intussen wel de hand met Kim Jong-un. Dus ja, de wereldkampioenschappen voetballen waren gewoon nog in Rusland. Dat kon toen nog gewoon. Dus het was met jaar wel. En om de situatieschets even af te maken, kijken we even naar de samenstelling van de Veiligheidsraad in 2018. Naast de permanente leden dus, hadden we Nederland. En behalve Nederland als gekozen leden dus Zweden, Polen, Bolivia, Peru, Ethiopië, Equatoriaal Guinea, Ivoorkust, Kazachstan en Kuwait. Best een bond gezelschap. We zien dus wat trouwe bondgenoten, Frankrijk, Zweden. We zien wat bondgenoten die zich in die tijd wat meer naar binnen aan het keren waren. De Verenigde Staten misschien, het Verenigd Koninkrijk, Polen. Maar we zien ook een hele rits landen waar we normaal gesproken eigenlijk een stuk minder mee te maken hebben. Met welke landen uit dat rijtje trok u graag op? Wat bleken bondgenoten in dat jaar?
We hadden afgesproken dat je je en jij zou zeggen. Ik hoor het nu, dus je bent af. Wat toen uniek was, was dat van de 15 leden in de Veiligheidsraad er 5 EU-leden waren. Verenigd Koninkrijk was nog lid van de EU. Frankrijk was lid van de EU. Nederland, Zweden en Polen. Dan heb je 5. Heb je 1/3 van de stemmen in de Veiligheidsraad bij elkaar. En in New York kom je elke dinsdag komen alle EU-lidstaten op ambassadeursniveau bij elkaar. Neem aan de ene kant de agenda van de algemene vergaderingen door. Duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, zoals de SDG's. En tegelijkertijd de leden die in de raad zitten vertellen, die in de Veiligheidsraad zitten, vertellen wat speelt er. Dus je hebt daar een voortdurende discussie met je EU-collega's. Dus eerst is, zou ik zeggen, de EU-collega's. Tegelijkertijd je vraagt naar onze bondgenoten. De Amerikanen zijn onze belangrijkste bondgenoten binnen de NAVO. Veel contact mee gehad aan alle grote dossiers die er toen speelden. Je noemde net een paar. MH17 speelde. Hadden we heel intensief contact, zeker met Nikki Haley. En het andere wat wij toen, ja, dat is een trend die toen al daarvoor begonnen was, maar door is gegaan. Er is ook een soort solidariteit tussen de 10 gekozen leden in de Veiligheidsraad. Want je zit er voor 2 jaar, in ons geval 1 jaar. En je komt binnen en alleen al psychologisch denk je, jeetje, waar kom ik terecht? Er is geen ervaring in je apparaat. Het is 20, 25 jaar geleden dat er mensen waren die het gedaan hadden. Mm-hmm. Dat is heel intimiderend. Je zit plotseling in de schijnwerpers, dan wordt er gesproken. En heb je 5 permanente leden die hun eigen gewoontes hebben, die vrij dominant zijn. En ook af en toe sommigen wat neerbuigend kunnen doen. Ja. Er was iemand die op een gegeven moment zei... die zeiden voortdurend... de niet-permanente leden zijn eigenlijk een soort toeristen. Die komen wat kijken, ze zijn niet zo relevant.
Jo.
En we hadden echt een groep van 10 gekozen landen... die daar vrij heftige gevoelens over hadden. Dus hebben we 2 dingen gaan zeggen. 1, we zijn niet non-permanent. We zijn niet niet-permanente leden. Dat is namelijk een negatieve uiting. We zijn gekozen leden.
Ja.
En elke keer als een van de permanente leden zei... van ach, je bent maar niet permanent... zei ik, nee, dat zeg je fout... als jij zegt dat wij niet permanent zijn... ga ik vanaf nu zeggen dat jij niet gekozen lid bent. Want jij bent niet gekozen.
Ja.
Wij hadden een democratische legitimiteit van 128 minstens andere lidstaten... die op ons gekozen hadden.
Ja.
Dat hebben de permanente leden niet. Nou, dat is een discussie die toen al liep en die nog steeds loopt. Maar ik vond dat wel... En we hadden dus ook heel vaak met z'n 10e vooroverleg... een apart zaaltje buiten de Veiligheidsraad... om te kijken waar we elkaar konden helpen.
Ja.
We hadden 3 grote thema's waar we het verschil op wilden maken. Instellen van strafsancties tegen mensensmokkelaars... versterken en verbeteren van vredesmissies... mede vanwege onze verantwoordelijkheid in 1995 in Srebrenica. En ten derde duurzaamheid tegengaan van gebruik van honger als een oorlogswapen. En alle initiatieven die we daar hebben genomen... hebben zowel aan de ene kant opgebouwd met onze EU-lidstaten... dat is waar ons buitenlands beleid grotendeels tot stand komt... en met de Britten... En de andere kant met de 9 andere gekozen landen. Want dan helpen zij ons. En als zij een ander onderwerp hebben waar zij op willen helpen... wat wij kunnen hebben of wat ook voor kunnen we hun steunen. Dus dat spel hebben we de tijd zo gesteld om die allianties te bouwen.
Ja.
En gaat op 2 niveaus. 1 op de inhoud en 2 ook op relatie. Je moet er echt voor zorgen dat je voortdurend met elkaar kan blijven praten. Ook knarsen af en toe.
Ja. En wie zijn dan misschien inderdaad... wie zijn dan de landen waarmee je echt... zeg maar los van de usual suspects... Ja. Hè, de Frankrijk's en de VS
dus
in deze
even de Bolivia's en de Equatoriaal Guinea's... en de Kazachstans en zo. Welke ontpopten zich echt als trouwe metgezellen eigenlijk?
Uiteindelijk allemaal.
Allemaal.
Onze grote knarsen, de grootste problemen hadden we met... vooral met Rusland op dat moment.
Ja.
We zaten toen in grote problemen met MH17 sinds 2014... Ik zat achter Frans Timmermans met zijn indrukwekkende speech in 2014... die in de Veiligheidsraad hield. Een jaar later, in 2015, hebben we geprobeerd om een tribunaal op te richten. Dat is door de Russen gevetoed. En het derde jaar, in 2018... hadden we weer een moment dat de Veiligheidsraad zich wilde uitspraken. Toen was minister Blokker. En de Russen hebben dat bikkelhard geblokkeerd. En dat gaat dan ook echt bikkelhard.
Maar ik hoorde net dat Kazachstan zat er bijvoorbeeld ook bij. Is dat dan niet voor hun een beetje een moeilijke rol, zeg maar? Als in wel gekozen, wel inderdaad onderdeel van die 10... maar toch ook echt wel een hele trouwe bondgenoot van Rusland... en ook een beetje van China?
Ja, ook wel steeds minder, hè? Ze zijn tegen Rusland. Maar ze hebben natuurlijk economisch... zijn ze heel afhankelijk van Rusland.
Ja, en bij de Verenigde Naties tegen Rusland ingaan is natuurlijk ook wel...
At the end of the day, bij de belangrijke stemmingen... stemden ze mee en dan zal in de toelichting op een stemming... in ons geval een positieve stemming op dingen die wij wilden... kun je vergezeld toe gaan van een wat vriendelijke tekst...
Stemverklaring.
Helemaal goed. Een stemverklaring waar je wat scherpe randjes... mogelijk met de Russen of de Chinezen af kan halen...
Ja.
Maar we hebben echt goed met hun kunnen samenwerken. En Bolivia was voor ons ook niet ver weg van ons bedshow. Omdat 3 van onze landen in het Koninkrijk... Aruba, Curaçao, Sint Maarten... het Koninkrijk bestaat uit 4 landen. 3 daarvan liggen in de Caribische Zee. En Bolivia is net niet een buurland. Maar achter het is landlocked, is wel heel vlakbij.
Ja.
Ja, zeker in een jaar waarin het toch ook wel spannend was met Venezuela... en de aanspraak die zij maken op delen van de Cariben. Ik wil eigenlijk ook even naar de praktijk van een werkdag... als vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad. Hoe vaak komt de Veiligheidsraad eigenlijk bij elkaar? Of is dat alleen maar op afroep?
Beide. Mijn Koeweitse collega was voorzitter in de eerste maand in 2018... En die had bedacht, ik wil iets doen wat aansluit op wat wij de vorige keer lid in de Veiligheidsraad waren. Dat was 40 jaar ervoor. Alle onderzoeken nagedaan. In de maand dat zij het voorzitterschap hadden, de laatste keer, 40 jaar geleden, was er 1 vergadering van het sanctiecomité. Verder was de Veiligheidsraad niet bij elkaar gekomen.
Oh.
sinds 1989, de val van de muur, is de Veiligheidsraad steeds meer gegroeid. In die periode gegroeid tot de rol die het moet hebben. De hoogste autoriteit op het gebied van vrede en veiligheid. Ik heb het idee dat ik in het jaar dat ik in de Veiligheidsraad zat, voortdurend in de Veiligheidsraad zat. Als ik dan even niet in een vergadering zat, dan zat ik in een vooroverleg of een informele consultaties. Of als ik een keer zelf thuis aan het ontbijten was, wist ik dat ik had een hele goede plaatsvervanger, ook ambassadeurstitel, ambassadeur Lise Krekwaar, dat hij dan een werkontbijt deed over het thema Myanmar, want dat is een van de thema's die zij deed. Dus de Veiligheidsraad is voortdurend in overleg. Deels van wat wij zien van tv, die grote mooie officiële zaal. En dan de consultatiekamers die daarbij horen. En dan alle vergaderzalen van de 15 leden. Ja. En als de Veiligheidsraad zelf niet bij elkaar kwam, dat deden we ook. Dan waren we aan het debriefen bij andere leden in het lidmaatschap om alle landen die op ons gestemd hadden ook te informeren wat we gedaan hadden.
Kun je het een beetje zien als een ijsberg? Dus je ziet eigenlijk alleen de vergadering, maar daar achter de schermen gebeurt er eigenlijk nog veel meer?
Nooit zo benoemen. Ik vind dat je een heel mooi beeld schetst. Ja, ik denk dat ook die verhouding is.
Oké, ja. In dat jaar was ons ministerie van Buitenlandse Zaken niet echt een baken van rust als we kijken naar het ministerschap. Bert Koenders was in aanloop eigenlijk al demissionair, werd vervangen door Halbe Zijlstra, die verslikte zich in de dacha van Poetin. Sigrid Kaag verving hem tijdelijk. Toen kwam Stef Blok. Was dat moeilijk voor uw werk?
We hebben in dat kabinet, voordat we de Veiligheidsraad ingingen, een paar heel duidelijke prioriteiten gesteld. Ik noemde ze net, versterken van vredesmissies, tegengaan van honger als oorlogswapen in bredere context van duurzame ontwikkeling. En straffen, het tegengaan van mensensmokkel en de straffen van mensenhandelaars in Libië. En al die ministers hebben bij een aantreden een inwerkdossier gekregen. Ik ga ervan uit dat die prioriteiten daarin stonden. En al die ministers hebben daar aan bijgedaan. Sigrid Kaag was volgens mij toen ook minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dus ze was al minister, maar heeft even kort die portfolio erbij gedaan. Een van de dingen die we met haar hebben gedaan is op 8 maart 2018 een geheel vrouwelijke sessie van de Veiligheidsraad proberen te beleggen.
Internationale Vrouwendag.
Op Internationale Vrouwendag. En ik weet niet meer, dat heeft ze volgens mij in ieder geval als minister gedaan. Ik voelde heel sterk continuïteit, omdat het kabinet gewoon die lijnen had uitgezet en een minister accenten kan zetten. Maar als er kabinetsbeleid is, loopt dat wel door.
Ja. Ja. Als het beleid sterk genoeg is, dan is het van ondergeschikt belang wie dat dan precies is. Maar dat is beter dan andersom. Dus dat je dus dat heel erg samenhangt aan de persoon.
Ja. Ja.
Het voelde niet rommelig voor jou dus?
Nee. Je kunt de Veiligheidsraad ook vanuit management en organisatie maar op één manier doen. Eén, je doet het niet alleen. Je doet het in diepe verbondenheid met de collega's in Den Haag. En met de ambassades in de landen waar het zit. Het is een voortdurende driehoek en dat schakelt voortdurend. En die minister, wie dat ook is, het kabinet, wordt vooral door mijn collega's in Den Haag bediend. En in New York heb ik direct met de minister te maken als de minister komt. Dan haal ik hem of haar van het vliegveld, dan praten we. En dan bereiden we hem of haar extra voor op wat hij of haar moet doen. Maar de dagelijkse praktijk in Den Haag is echt één stap op afstand.
Ja, ik snap het. Ja.
Dus anders.
Op welke prestatie die Nederland in 2018 in de Veiligheidsraad heeft behaald, al dan niet met andere landen, ben je het meest trots?
Ja, er zitten een aantal dimensies daar aan vast. Eén, we hebben een aantal prioriteiten gesteld. De regering heeft dat gedaan, wat we wilden bereiken. En die heb ik net genoemd. Versterken vredesmissies, tegengaan van honger als oorlogswapen en het instellen van sancties tegen mensensmokkelaars. Die stonden. En op alle drie hebben we echt resoluties bereikt en echt voortgang bereikt. Dat is één. Twee, daar hangt direct mee samen dat de totale agenda van de Veiligheidsraad is, ik weet het niet uit mijn hoofd, 60, 70 onderwerpen. Dus je hebt een voortdurend ijzeren werkvoorraad die je overspoelt. En om daarin overeind te blijven heb je twee dingen nodig. Aan de ene kant prioriteitsstelling, dat je die 5-10% tijd echt focust op prioriteiten die voor ons in Nederland politiek en ook voor de burger belangrijk zijn, ook herkenbaar zijn. Aan de andere kant heb je een heel goed team nodig. Dus voordat we dit jaar ingingen, hadden we met elkaar, met al die nieuwe mensen, hadden we ook echt een doelstelling voor onszelf geformuleerd. Iedereen moet gezond uit dit jaar komen. Er zit voor mij ook een emotioneel aspect aan vast. In de derde maand in die Veiligheidsraad ging mijn collega uit Côte d'Ivoire ging dood. Oh. En ik had hem zien werken en hij werkte dag en nacht. En hij werkte dag en nacht en werkte dag en nacht. En dan een zwak hart. Mm. Is gewoon overleden. Later, toen de Ieren in de Veiligheidsraad zaten, is de tweede man van hun overleden. Ik ben geen dokter, maar er wordt heel hard gewerkt. We hebben met elkaar gezegd, we zitten hier met het hele team, met alle uitbreidingen gehad. Wij gaan het samen doen, maar zorgen ook voor dat we samen gezond aan het eind van het jaar doorheen komen. En dat hebben we goed gedaan. Is heel goed op elkaar gelet. Is heel goed voor elkaar gezorgd. Een hele duidelijke afspraak. Hoe gaan we met elkaar om? Makkelijke afspraken in het weekend. Als er iets urgent is, moet je appen. Je mag e-mailen, maar dan mag je niet op reageren in het weekend. Respecteer elkaars vrije tijd. Als het urgent is, even appen. En we hebben dat met elkaar gedaan. En ik kwam net hier. We zijn hier deze opname in het ministerie aan het maken. En er kwam twee collega's uit die tijd. Ik denk dat we onderling ook een enorme, ik mag wel zeggen, een soort professionele vriendschap hebben gesloten.
Ja, kan me voorstellen. Ja.
Dus echt, je gaat samen door iets heel ingewikkeld, iets heel bijzonders. Ik ben van overtuigd, we made a difference. We hebben echt een verschil gemaakt. We hebben echt concrete resultaten geboekt. Waar, Nederland zeker, maar misschien de wereld ook wel een heel klein beetje beter en veiliger van geworden is. Daar zijn we trots op. En laat ik nog een heel concreet voorbeeld geven. Ik heb het steeds over honger als oorlogswapen. Een paar jaar later kreeg de Wereldvoedselorganisatie kreeg de Nobelprijs voor de Vrede voor het geweldige werk wat ze hadden gedaan. Er stonden 10 overwegingen in. En de mensen van die organisatie in de meest moeilijke conflicten zorgen ze voor dat er eten komt. Als een van de 10 overwegingen stond en ze hadden er mede voor gezorgd dat de belangrijke Veiligheidsraadresolutie over het niet gebruiken van honger als een uithongering, als een oorlogswapen, dat ze daar actief in hadden bijgedragen. En we zijn nog steeds met elkaar in contact. En iemand zei van 1% van de Nobelprijs is ook een beetje voor de Nederlandse diplomaten dat we die resolutie toen hebben gerealiseerd.
Kijk.
Een beetje onbescheiden, maar we hebben echt verschil gemaakt.
Alles hangt gewoon bij elkaar samen. Zeg maar. Dat werkt helemaal goed.
Ja. En mooi om te zien dat het belang voor een gezonde werkomgeving, dat toch ook een van de dingen is waar u terecht trots op bent. Er is al lang een discussie gaande over de samenstelling van de Veiligheidsraad. En dan met name de permanente leden. Is het niet tijd om nieuwe permanente leden aan te wijzen? Meer gekozen leden? Brazilië, Duitsland, India, Japan staan te trappelen. En dat is ergens ook wel te begrijpen. Het ingewikkelde is natuurlijk dat hervorming alleen lukt als geen van de huidige permanente leden daarvoor gaat liggen. Begin 21ste eeuw zag het ernaar uit dat er een klimaat was waarin dit misschien best wel kon gaan gebeuren. Dat lijkt de afgelopen jaren aardig vervlogen. Zie jij het nog ooit gebeuren?
Laten we eerst kijken naar welke sleutel, twee sleutels in welk slot moeten worden gedraaid. Er zitten twee sleutels op hervorming van de Veiligheidsraad. De eerste is dat, zoals jij zei, de 5 permanente leden geen veto uitspreken. Dat betekent dat je aan een land als China vraagt of het zich niet zal verzetten tegen toetreding van Japan of India. Het is een beetje toch alsof je aan een kalkoen, als hij zou kunnen spreken, of die wel of niet op het hakblok wil voor Kerstmis.
Ja.
Dus dat is de eerste sleutel die erop zit. De andere sleutel die erop zit is 2/3 van de algemene vergadering moet voorstemmen. En als India lid wordt van de Veiligheidsraad, dan zegt Pakistan wij ook. Als Brazilië lid wordt van de Veiligheidsraad, zegt Argentinië wij ook. En je ziet dat ongeveer rond de 1/3 van de lidstaten in New York in zo'n situatie zit van, we zijn voor hervorming, maar dan moeten wij ook. En de Nederlandse regering heeft daar een heel duidelijk standpunt over. Goedgekeurd door het parlement. Ja, de Veiligheidsraad moet hervormd worden. Er moeten meer gekozen leden in. En zeker de 4 die net werden genoemd. Dus India, Japan, Duitsland en Brazilië, die moeten erin. Bovendien is er geen permanente zetel voor een land uit Afrika. Dat klopt ook niet. Dus wij vinden dat als Nederland. Daar dragen we ook lobby ook voor. Maar die 2 dubbele sleutels maken dat heel ingewikkeld.
Je zou bijna zeggen dat als het mondiale zuiden zich verenigt, dat ze dit wel voor elkaar zouden moeten kunnen boksen. In ieder geval 1. Maar
als Argentinië zich erbij neerlegt dat Brazilië gaat en zij niet bijvoorbeeld.
Het is
natuurlijk nog wel ingewikkeld.
Ja, exact. Ja.
Oké, Karel, als diplomaat in welke hoedanigheid dan ook heb je natuurlijk te maken met mensen. En van verschillende achtergronden, verschillende persoonlijkheden, verschillende agenda's die erachter zitten. En over die menselijke kant van de diplomatie wil ik het graag met je hebben. En nu heb ik ook best wel wat passages gelezen uit je boek, Met een oranje das, over het jaar in de Veiligheidsraad. Maar ik denk dat er best wel wat dingen in staan die van toepassing zijn op het bredere plaatje van de diplomatie. En je noemt daarin een paar belangrijke zaken en eentje viel mij daarin op. Het begrip interculturele sensitiviteit. Ja. Zou ik kort kunnen uitleggen wat dat precies is en waarom zo het belangrijk is in het werk van een diplomaat?
We wonen hier in Nederland samen met elkaar en we hebben samen een hele een geheel van gedragingen ontwikkeld die we als vanzelfsprekend ervaren en die in andere landen dat niet zijn. En het meest makkelijke voorbeeld is dat we direct en helder zijn. En mijn eigen verklaring daarvoor is dat als je een dijk aan het bouwen bent en er komt een grote golf aan, moet je niet indirect zeggen, de vraag stellen, zou het een idee zijn hier een zandzak in te doen? Dan moet je zeggen, Max, gooi daar een zandzak in. Dan moet je gewoon bam, rechtstreeks doen. Dus in die context is onze cultuur van direct en helderheid is heel nuttig. Ik zit nu in het Verenigd Koninkrijk, waar de cultuur veel indirecter is. Kijk of ik een voorbeeld heb. Ik stond bij, elk jaar worden de ambassadeurs uitgenodigd op de grote receptie van Buckingham Palace. Daar komen de koning, de koningin, leden van de koninklijke familie. En dan is er één tent in het midden waar dan de ambassadeurs mogen komen en daaromheen staan 5000 mensen. En nadat de koninklijke familie naar al die Britten is gegaan, komen ze even een kopje thee drinken in de koninklijke tent en mogen wij met ze praten. En de eerste keer dat ik daar was, stond ik met een aantal collega's en de koninklijke familie komt binnen en een van mijn collega's heeft een iPhone en begint een foto te maken. En er komt een lakei naar hem toe en zegt in het Engels, excellentie, we zijn hier niet gewend om foto's te maken wanneer de koninklijke familie in de tent is. En ik keek hem aan. En de lakei loopt weg. Hij zegt, ik mag geen foto's maken. Ik zeg, dit had je niet in Nederland moeten doen. Hij zegt, hoe bedoel je? Oh, weet je hoe het in Nederland was gegaan? Had ik gezegd, leg die telefoon nu weg.
Ja, wegwezen.
Anders stuur ik je weg. Ja. En dat is een klein voorbeeld van hoe groot dat verschil in cultuur kan zijn. Een tweede voorbeeld is misschien het meest makkelijke, is hoe wij fysiek met elkaar omgaan. Dus al mijn collega's uit Afrika, denk ik, heb ik allemaal gehukt. En of met het voorhoofd tegen elkaar aan, of zoenen, of bij elkaar zitten, zit je dicht bij elkaar. Fysiek zijn de afstanden daar heel klein. Het wordt heel gezellig. Mijn collega uit Rusland gaf mij een hand en dan, ik heb een trouwring om mijn hand en dan deed ik die altijd even af, want die begon echt heel hard te knijpen. Ja, dat is onderdeel van, bam, door de voordeur een punt maken. Maar mijn collega uit Laos, als ik die een hand gaf, dan deed ik mijn vingers heel zacht en dan kwam onze handen tegen elkaar en dan alleen met de duim geef je een knijpje. Omdat daar de cultuur veel voorzichtiger is, veel indirecter. Sommige culturen heeft het echt geen enkel nut om met jongere medewerkers te praten, want het gezag ligt bij de ouderen en de anderen doen hun mond niet dicht. In Nederland, de grootste mond en de beste inzichten zijn bij de jongere collega's. Dus is het veel nuttiger om dat niveau in te steken. Nou, zo zijn er 7-8 dimensies waar culturen enorm verschillen. En diplomaat zijn betekent niet altijd diplomatiek zijn. Maar betekent dat je je eigen gedrag kent. Dat je eigen gedrag effectief kan maken door denken, wie ben ik? Wat is mijn normale gedrag? Wat wil ik bereiken? 2, wie is die ander? En 3... hoe kan ik mijn gedrag aanpassen, dat ik een connectie kan maken en vervolgens de verbinding maken. Wat heel goed werkt is toch ergens een verbinding maken op het persoonlijke of op dat je elkaar de dag tevoren bij een voetbalwedstrijd gezien hebt of noem maar een paar voorbeelden op. En pas dan aan het werk te gaan. In Nederland hebben we echt de neiging te denken van zakelijk afspraken maken, zakelijk gesprek voeren. Nou, in ieder geval in Libanon heb ik geleerd dat de relatie, het opbouwen van de relatie voordat je echt afspraken kan maken, 10 keer belangrijker is dan meteen dat zaken doen.
Ja, dat viel me ook echt inderdaad op in die passages, dat er heel veel voorbeelden in stonden van zaken die in mijn werkende leven, wat totaal anders is dan van een diplomaat, maar die ook gewoon werken.
Ja.
Dus wees complimenteus, luister naar elkaar, neem de tijd voor elkaar, reageer tijdelijk op elkaar, tijdig op elkaar.
En je presenteert het als absolute waarheden. Ik Wat ik echt mee wil geven is, dat hangt heel sterk af met wie je te maken hebt. Want ik heb met een aantal collega-ambassadeurs echt head-to-head ruzie gehad. En want als ik daar beleefd was geweest en complimenteus, dan was ik onderuit gegaan.
Ja, ja precies. Zo is het ook weer. Ja.
Ja.
Werkt humor wel eens bij dit soort dingen?
Sommige wel, andere niet.
Ja, dat is echt heel persoonlijk.
Ja, er zijn mensen die echt geen humor hebben. En je kunt soms een grap maken dat je iemand enorm kan beledigen. Dat wil je ook niet.
Ja, want ik weet wel, zeg maar, nou, mijn ervaring met andere culturen is voornamelijk vanuit het reizen. Niet zozeer vanuit de diplomatie. Maar dan, ja, ik trek altijd het best op met mensen uit het VK bijvoorbeeld. Of ja. Amerikanen, Australiërs, dat soort types. Helpt ook wel dat ik die taal versta en spreek. Ja. Maar ook al recht om ons heen, bijvoorbeeld met de Belgen, de Fransen en de Spanjaarden, vind ik het veel lastiger om te ouwehoeren met grapjes. Ja. Omdat ik al weet dat zij niet onze stijl van humor hebben. Ja. Maakt niet uit wat voor soort persoon het vaak is. En dat lijkt me in de diplomatie alleen nog maar een stuk groter, zeg maar.
Ja, humor is een van die 7-8 dimensies waar je van bewust moet zijn. En ja, ik geloof enorm in kijken, waarnemen. Ik ben van nature heel dominant en heel erg overpowering. Ik heb geleerd om af en toe ook stil te zijn, te luisteren en te kijken. En wat gebeurt daar nou? Ja. En er zijn een paar hele goede boeken over. Hè. Er zijn twee Nederlanders, Hofstede en Tompenaars. Echt aanbevolen. En het derde boek is van Aaron Meyer. Dat is echt makkelijk toegankelijk. Met een gele kaft. En jullie gaan er wel voor zorgen dat we de titel even vinden.
Ja, we zetten ook al de tipjes op de website.
Nou, en Aaron Meyer is heel leuk, omdat ze ook op die 7 dimensies die ze onderscheidt, ook bijvoorbeeld Japan vergelijkt met Nederland.
Ja, ja.
Oh, ja.
En ja, dan kun je gewoon zien van hoe groot die verschillen zijn.
We hebben inderdaad ook wel eens een model gezien in een soort van driehoekversie. En dan de punten van die driehoeken, dat zijn aan uitersten. Ja. En dan kun je dus zien van welke landen liggen een beetje dicht bij elkaar. Welke liggen aan de complete andere kant van de driehoek. Ik zit gewoon een beetje hard op te denken. Is diplomatie dan misschien ook wel menselijkheid op het hoogste niveau?
Dat vind ik een hele mooie gedachte. Is in ieder geval een onderdeel van ons werk.
Ja.
Ik noemde net van belang van relaties. En in de Veiligheidsraad hebben we net over gehad. Daar konden we echt ruzie hebben in de Veiligheidsraad met elkaar. En ook echt met de moord op Skripal, noemde jij er straks. Echt ruzie tussen de Rus en mijn Britse collega. Ik was voorzitter, dus het was sowieso ingewikkeld om de goede banen te leiden. Vervolgens nodigde Nikki Haley ons mee uit bij haar thuis. Met waar de nieuwe Chinese collega kwam. En daar stonden we gewoon gezellig met elkaar te praten. En waarom is dat belangrijk? Omdat, 1, je moet stevig ruzie kunnen maken als je het echt niet eens bent. Maar 2, als je het niet eens kunt worden over Skripal, de volgende dag gaat het over de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Ja.
En dan moet je toch zaken kunnen doen. Dus als de relatie goed is, dan gaat het werk door. Heeft misschien zelfs een positieve bijdrage. Als wij slaande ruzie hebben, heeft dat volgens een negatieve uitwerking op het bereiken van resultaten op andere domeinen. Mm-hmm. En in mijn boek heb ik dat compartimentalisering genoemd. Je moet de onderwerpen en je gedrag en wat er gebeurt afscheiden van elkaar.
Ja. En werkt het dan wel, sorry dat ik je ontbreek, maar werkt het dan misschien juist ook wel goed bij dit soort hoge organen, wat ik zei in de introductie, dat het best wel op een niveau afspeelt waar je niet constant wordt belegerd door Britse tabloids of pers, of dat er echt de hele tijd een vergrootglas ligt op de onderlinge relaties tussen land X en land Y?
Ja, ik herken dat beeld niet. Wat ik het moeilijkste vond in de Veiligheidsraad, tot dat moment was ik ambtenaar. En ik heb veel van mijn ministers en minister-presidenten mogen helpen en adviseren. Maar ik gaf nooit persconferenties. En plotseling in de Veiligheidsraad stond ik, als ik binnenkwam voor 8 of 10 of 12 media vertegenwoordigers. En die schreeuwen door elkaar heen met vragen. En dan moet je een opening statement doen. En vervolgens vraagt iemand at random over iets waar je die ochtend niks over gelezen hebt, moet je een antwoord op geven. Dat vond ik enorm stressvol. Heb ik er een training voor gehad. Dus ik vind juist wel dat er het vergrootglas op staat. En de belangrijkste vergaderingen zijn openbaar. En als het echt belangrijk wordt, wordt het ook live uitgezonden.
Ja.
Zo ben ik wereldberoemd in Zuid-Afrika geworden, omdat ik het woord voerde over de kwestie Zuid-Soedan, wat je daar straks noemde. En ik kreeg een appje van iemand die ik te kennen zei, je was net live op tv hier.
Oh ja.
Dus het vergrootglas zit er wel op. En voor mij als bescheiden ambtenaar onevenredig groot.
Ja, het is zeker geen bunker waar je gewoon eindelijk een keer in alle rust je gang kunt gaan. Je zit nog steeds op het vergrootglas van de rest van de wereld.
Ja, ik kom terug op die ijsberg. Die 10% is zichtbaar en 90% zit wel in bunkers en kamers zonder ramen en met gordijnen dicht.
Ja, ja, ik bedoel meer, het werkt wel dat je na zo'n slaande ruzie, bij wijze van spreken, in de raad terug kan naar een ambtswoning van Nikki Haley in dit geval, om er even bij te praten. Want je ziet bijvoorbeeld, als je trekt naar het landelijke niveau van de politiek, je kan geen huis meer bezoeken met twee tegenpolen qua oppositie en coalitie bijvoorbeeld, voordat er drie pers in de bosjes ligt om met een telelens om daar foto's van te maken.
Ja, ga ik daar toch ook weer een parallel met New York geven. Als ambassadeur krijg je een woning van het Rijk, en dat heet een ambtswoning. En die is vlakbij de Veiligheidsraad. En dat was een flatgebouw met, ik geloof, 15 verdiepingen. En er zit een hele conservatieve vereniging van eigenaren met allemaal heel rijke Amerikanen. Het is echt conservatief. Toen wij het voorzitterschap hadden van de Veiligheidsraad in maart 2018. Op de ochtend dat ik mijn, ik zeg het mijn hoofd, het openingsmoment is een ontbijt met elkaar. Of het was een moment dat de secretaris-generaal van de VN erbij was. In ieder geval die ochtend had Amerikanen een flink aantal Russen uitgewezen. En de hele, alle journalisten in New York wisten dat ik op dat moment daar een vergadering had met de Veiligheidsraad bij me thuis. Dus plotseling hadden we die journalist bij mij voor, niet in de borstjes, maar gewoon voor de deur. Oh, ja. En volgens kreeg ik een hele boze brief van de Vereniging van Eigenaren dat dat de bedoeling niet was. dus dat gevoel van die borstjes heb ik wel gehad. Ja, dat ik me heel ongemakkelijk voelde. Ja.
Wat ik wel opvallend vond, ook een van die mechanismen die de Veiligheidsraad heeft als, om toch goed te kunnen functioneren, is het begrip van horizontalisering, ook genoemd in het boek. Een beetje in één zin, zorgen dat onderwerpen zo uitgekristalliseerd zijn voordat ze pas bij de Veiligheidsraad komen, zodat dat ook de enige plek is waar dat op dat moment beslist en besloten kan worden.
Ja.
Hoe gaat zoiets in zijn werk? Is dat de verantwoordelijkheid van het hele grote team dat je achter je hebt zitten? Dus dat onderwerpen dus al zo ver uitgekristalliseerd zijn, dat het op dat moment echt de enige plek is waar je het nog erover hoeft te hebben?
Ja, dus je zegt het beter dan ik kan antwoorden. Ik zal het aanvullen met een voorbeeld. Jemen speelde op dat moment. Het geweld dat was uitgebroken tussen Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, de Houthis, wat toen begon op te komen. Dat was echt ingewikkeld. Daar vonden wij als Nederland wat van. Proberen het daar rustig te krijgen. Het is voor niemand goed als er ergens zo gevochten wordt. We hadden een heel actieve collega op dat dossier. En samen met de Zweden heeft hij wekenlang getrokken op werkniveau met zijn collega's om dat rond te krijgen. Mijn agenda is eindig. Er zitten 24 uur in de dag. En ik weet van mezelf dat ik 18 uur moet slapen. Dus na 16 uur is het wel voorbij. De totale agenda is zo groot. Is niet uit te onderhandelen op mijn niveau. Om te beginnen had ik een afspraak met mijn plaatsvervanger Lize, dat zij een derde van de onderwerpen deed. Dus zij deed een aantal onderwerpen sowieso. Ik vind de beeldspraak van de ijsberg vind ik wel steeds terugkomen. In je 90% onder water wordt heel veel opgelost. En dat komt alleen op mijn niveau in de raad zelf terecht als het echt niet anders kan. En het komt op mijn niveau terecht als het moment van de stemming is. Maar 90% wordt, mag ik wel zeggen, we hadden echt fantastische collega's die naar New York zijn gegaan.
Ja. Ja. Ik heb nog wel een vraag over een beetje de tijdslijn van het vak. Ik vroeg me af of het diplomatieke vak ook veranderd is door de decennia heen. Je zit al een tijdje in het vak natuurlijk, al meerdere decennia. Ja. Dus in dat geval zou je misschien goed kunnen terugblikken op de tijd die het in de jaren 90 was of de jaren 80. Hoe was die tijd toen je ermee begon en hoe is het nu?
Het belangrijkste verschil, denk ik, als ik terugkijk, is dat we in die tijd slechte verbindingen hadden. Dus we hadden telefoons, maar heel persoonlijk. Onze eerste plaatsing was in Ottawa. En dan was het $4 per minuut als je belde.
Zo.
Ja. Vaste lijn.
Oké. Okay.
En zowel mijn echtgenote Anna als ik hebben zuinige ouders uit de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat waren gesprekken van, hallo pap, mam, hier ben ik Karel. Oh, het is veel te duur, het gaat toe, dag! Ja. Zodat er maar één minuut was.
Ja.
Terwijl, nou, dat hoef ik nu niet te zeggen. Als ik nu bel uit New York, dan is dat gratis. Want dat gaat gewoon via WhatsApp. Dus dat is meer privé, maar dat kan ik ook zo vertalen naar het werk. Dus de vorige keer dat Nederland in de Veiligheidsraad zat, dus met Peter van Walsum rond 2000 en Van der Stoel rond 84. Er waren telexen, hè? Gecodeerde telexen met van die gele bandjes met gaatjes erin. En dan was er een agenda en dan kwam er formele instructie. En dan moest of Van der Stoel of Van Walsum moest op basis van die instructie zijn eigen verhaal houden. Ik heb momenten gehad dat het heel ingewikkeld was, dat er nog geen politiek besluit was wat we moesten stemmen. En dat afhing van de laatste verandering in een tekst. Dat via WhatsApp ik een instructie zei, oh, je mag dit doen. Ja, live meekijken. Het is gewoon live. Het is nu. Ja. Ik denk dat is wel het snel grootste verschil. Ja. Dus weer nog een tweede. Ik vind de impact van wat we meemaken groter, ook omdat de wereld meekijkt. Dus op het moment die moordpartij op Skripal, dat heeft de hele wereld kunnen zien. En vroeger zou dat de volgende dag in de krant gekomen zijn. En toen het stukje verder was het op tv gekomen. Het is nu.
Ja. Ja. Maakt het videobellen het bedrijf van diplomatie ook makkelijker dan bijvoorbeeld toen dat vroeger telefonisch ging?
Het grote verschil ook met in de tijd is dat het niet alleen gaat om bellen. Het gaat om WhatsApp, het gaat om e-mailen, het gaat om sms'jes. Het gaat om appgroepen waarin de collega in Mali, de expert in Den Haag en mijn collega in New York in één appgroepje voortdurend informatie wisselen, waardoor wij in de raad ook voortdurend goed beslagen kwamen. Videobellen deden we wel, maar niet zoveel. En ik associeer dat heel sterk met COVID. En de opkomst van Zoom en op mijn iPad staan 19 andere manieren om virtueel te vergaderen. Dat is daarna gekomen. En ik kan me voorstellen dat ik zat in de laatste maanden van mijn tijd in New York, was COVID uitgebroken. De laatste 5 maanden heb ik plotseling alleen virtueel vergaderd. Maar dat speelde in 2018 nog niet zo. Oh ja. Maar ik denk dat het wel een impact gaat hebben de komende jaren.
Ja.
En tegelijkertijd, er gaat niets boven een persoonlijke relatie. Ik zit jou aan te kijken en jij vertelt iets en je zegt iets. En ik denk, ja, ik kan inschatten wat je vindt, wat je denkt. Dat is heel iets anders dan een kopje op een schermpje.
Ja.
Je krijgt geen handen schudden via Zoom. Zeg
dat
maar.
Ervaren we denk ik ook allemaal in ons werk. Hè? Of je nou diplomaat bent of niet. Dat het toch anders is. Ja. Ja.
Maakt het per diplomatieke discipline die je op dat moment beoefent uit hoeveel ruimte er is juist voor persoonlijke goede banden? Of is dat een soort constante die een absolute voorwaarde is in je werk?
Is dat een hele goede vraag omdat ik steeds heel goed moet nadenken? Hangt er vanaf wat ik aan het doen ben. COVID was voor ons allemaal heel vervelend. Voor iedereen die hier aan tafel zit, maar ook voor iedereen die naar deze podcast luistert, denk ik. In het VK was dat ook vervelend. We begonnen daar helemaal in lockdown. En tegelijkertijd voor ons werk was het eigenlijk een zegen. Omdat we met die enorme overgang van Brexit bezig waren. Mijn voorganger naar Wales ging en dan in een achterafzaaltje in een café 15 Nederlanders bij elkaar kon krijgen en kon uitleggen wat er gebeurde. Is het hele land voortdurend doorgegaan. Inmiddels had hij zijn eerste 2D YouTube-opname gedaan. En bereik je met één YouTube-opname 10.000, 15.000 mensen. Dan heb je veel meer impact.
Ja. Je hebt een stuk minder Nederlanders die hun paspoort kwijtraken. En
veel minder dus dan.
Ja, capaciteitsvrij. Ja.
En aan de andere kant, bedrijven die problemen hebben. Ja, je kan één seminar bij VNO-NCW doen. Dan komen 20, 30, 40, 100 bedrijven. We hebben zoveel webinars en seminars via diverse virtuele media gedaan. En dan heb je veel meer impact. Dus eigenlijk voor ons werk blijft die relatie belangrijk. Maar het hangt inderdaad af van de soort werk waar je het over hebt.
Toch wel.
En als iemand zijn paspoort kwijt is, moet toch naar de ambassade komen voor een laissez-passer.
Ja. Zo is het ook. En als je nu terugkijkt op een leven met heel veel verschillende diplomatieke posten en disciplines. Mocht er een luisteraar van ons zijn die zegt van ik wil graag dat pad wel gaan najagen. Wat voor persoon moet je zijn om een succesvol diplomaat te kunnen worden? Gewoon puur op de persoonlijke kenmerken. En wat voor persoon misschien ook vooral niet.
Wat ik heel belangrijk vind is dat je het persoonlijk goed voor elkaar hebt. diplomaat zijn heeft een enorme impact op je gezinsleven. Dus dat moet een combineren zijn. Het heeft invloed op kind of kinderen als je die hebt. Als je iemand bent die heel veel van rust, stabiliteit, voorspelbaarheid... ik ben heel gehecht aan mijn familie, maar ik kan ook best een jaar zonder ze. Dan maak ik daarna wel goed. Maar als je leven gebaseerd is op een sociaal netwerk dat je heel veel moet zien... moet je niet voor buitenlandse zaken gaan werken, want je gaat gewoon de wereld over. Dus omgedraaid, je moet van afwisseling houden. En dan kom ik toch een beetje terug aan mijn eigen werving. En je moet de skills hebben. Dus je moet de passie hebben voor het onderwerp. En dat heb ik heel sterk. Zowel voor veiligheid, voor ontwikkelingssamenwerking, voor rechtvaardigheid, voor bedrijfsleven. Daar moet je hard in zitten. En ten tweede moet je echt van afwisseling houden. Dat denk ik.
En als allerlaatste vraag. Wat zou je willen meegeven aan luisteraars?
Ambassades zijn er om je te helpen. We doen alles wat we kunnen. En tegelijkertijd zijn er soms in landen situaties waar we niks kunnen doen. Dus lees het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Download de app. En bereid je goed voor op de reis. Denk niet van, ach, het lukt me wel. Want op het moment dat jij echt in ellende bent in een land wat een rood reisadvies heeft, zijn er echt grenzen aan wat we kunnen doen.
Hele mooie. Ik denk dat we daarmee grotendeels wel door de vragen heen zijn. Voordat we echt gaan afsluiten, zou ik misschien nog wel even willen afsluiten met een mooie quote. Ook afkomstig uit het boek, geschreven door Michel Kerres. Misschien gaat er nu al wel een belletje rinkelen. Een journalist, columnist. Hij is ook oud-correspondent voor NRC in Berlijn. Hij schreef een stukje specifiek over die Veiligheidsraad. Vond ik een hele mooie. De wereld is in rep en roer. Allerwege wordt een nieuwe koude oorlog uitgeroepen. Maar in New York schuiven Oost en West aan bij een lunch met stroopwafelijs. Dat klinkt deze maandag surrealistisch, maar dat is ook precies waar de VN voor bedoeld is. Als escalatie een dialoog in de weg zit, dan moet er ergens een plekje zijn om samen ijs te eten. Vond ik echt een schitterende quote.
Heel mooi.
En dat is ook inderdaad waar de VN voor is. Het is heel goed dat er één plek is waar niet alleen de Veiligheidsraad, maar 193 landen voortdurend met elkaar in contact zijn.
Ja.
Ik zeg het maar, in the end of the day is praten beter dan vechten.
Ja, oorlog is falen van de diplomatie.
Zo is het ook. Nou, hartstikke mooi dus dat we in ieder geval een paar exemplaren hebben van het boek om gesigneerd mee te geven aan luisteraars. Dus we zullen die zometeen nog eventjes verloten onder onze vrienden van de show. Vinden ze natuurlijk hartstikke mooi om te kunnen lezen.
Maar wel één in het Nederlands en één in het Engels. Dus als je verloot, moet je wel voor zorgen dat de persoon die de Engelse krijgt, Engelse boeken kan lezen.
Daar ook veel plezier aan gaat ontlenen. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we dat sowieso regelen. Veel dank in ieder geval.
Ja, dank dat je hier was, Karel. Eigenlijk dank dat wij hier mochten zijn, want wij zijn natuurlijk eigenlijk op bezoek bij jou. Helaas niet in Londen, maar wel in Den Haag. En luisteraar, ook bedankt dat je bij ons was. Je hoorde vanuit Den Haag dus Karel van Oosterom, Leon Moelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die hoorde je niet, maar die doet wel de eindmontage. Volg ons natuurlijk via Twitter en Instagram op @grotepodcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week, dan gaan we weer op reis en dan bezoeken we het eveneens in 2018 gekozen lid van de VN-veiligheidsraad, Equatoriaal Guinea. Tot ziens.